Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week, Antecedents, Origins and Developments, A History of Theme Parks from Antiquity to the 21st Century. Verschenen in het boek Key Concepts in Theme Parks, geëdit door Salvador Anton Clavé, Florian Freitag en Filippo Cala Oehink. En het hoofdstuk dat we vandaag gaan bespreken is met name geschreven door Filippo Cala Oehink. Goedemiddag, Pieter.
Ja, goeiedag. Ja, je zegt heel keurig geëdit door, want daar is natuurlijk heel veel om te doen, hè?
Ja,
of natuurlijk, dat hadden wij begrepen.
Dat begreep ik. Ik sprak zelf door Anton Clavé vorige week. Die zei dat ze een beetje met de uitgever aan het steggelen waren over hoe de drie editors van het hele boek, hoe dat die eigenlijk op de kaft mogen staan. Ja. En dat er daar dan misschien wat vertraging komt in hoe het boek gepubliceerd wordt. Zijn ze nou editors? Zijn het nou schrijvers? Jij zei vorige aflevering al dat dat proces een beetje bijzonder ging.
Ja, dat zei Florian al. Van, we hebben het met z'n 14 geschreven, dus eigenlijk alle 14 op de cover. Maar ja, dat wil de uitgever niet. En de uitgever zei, nee, we willen alleen drie namen erop. En toen zeiden die drie mannen heel bescheiden, nee, maar dan willen wij er alleen als editors op staan en niet als dat wij het geschreven hebben. Want wij hebben het gewoon met z'n 14 geschreven. Dus dan gaat het boek 3 jaar maar bezig geweest. Gaat nou volgens mij vertraging oplopen omdat ze te bescheiden zijn en wie er nou op de kaft mag komen.
Juist.
Maar ondertussen gaan wij gewoon door met lezen. En we spreken wat van die boodschapjes in over wat we dan gelezen hebben. En we kijken wanneer het een keer uitkomt.
Huh? Absoluut, absoluut.
Zal misschien wel 2024 worden. Wie weet.
Wie weet.
Nou. Maar goed, dit boek gaat dus over de oorsprong van parken. En daar heb ik eigenlijk best wel wat boeken al over gelezen.
Mm-hmm.
En sommige vind ik eigenlijk wel prettiger lezen dan deze, als ik eerlijk ben.
Ja, waar zit hem
dat in? Vind ik er nou te snel iets van, of had ik even moeten wachten?
Nee, helemaal niet. Waar zit hem dat in?
Ja, het is wel heel erg uitgebreid beschrijven. Dan komen we volgens mij op wat de essentie van het themapark is. Ik heb het idee, als ik dit zo lees, dat Oehink zegt, het is eigenlijk het ultieme van alles wat er in het verleden is geweest. Je komt nou samen in de vorm van een themapark. En een themapark in smalle definitie dan. Hè? Dat is echt als een themapark zoals wij Disney parken bijvoorbeeld kennen of Universal parken.
Juist.
En ik denk als dat de achtergrond is, je uitgangspunt, dat alles samenkomt in een themapark, dan kun je inderdaad alle ontwikkelingen, alles wat je in het verleden hebt gezien, denken, ja, er is vroeger in de Romeinse tijd ook iets gebeurd. Daar zien we nou ook op een bepaalde manier een themapark terugkomen.
Ja.
Dus dat is een voorloper van themaparken.
Ja.
Ja, dat is heel breed. Hey, wat dat betreft vond ik het hoofdstuk van Salvador Anton Clavé over Social Origin of Theme Park vond ik wat scherper. Omdat die echt, wat mij betreft, 5 strakke ontwikkelingen schetsen die we in themaparken terugkomen.
Ja.
En dat zat dichter tegen de huidige themapark aan. Terwijl wat we hier nou lezen, hè, we gaan het daar bespreken, maar er zitten wel heel veel elementen in die van, het is bij een beetje spijkers op laag water zoeken voor mijn gevoel af en toe, om te vinden van dit past bij een themapark of dit is een element van een themapark.
Het zal hoogstwaarschijnlijk voor de volledigheid zijn gedaan, maar dan moet je op een gegeven moment door zo'n brei heen werken dat het even duurt voordat je komt van, dit begin ik inderdaad te herkennen als een directe voor. Het zijn heel veel indirecte voorvaders of voorouders van themaparken en het duurt even totdat je bij de wat directere voorouders aankomt in het hoofdstuk. Dat ben ik met je eens.
Ja, het duurt even,
Ja.
Precies. Het is heel, je moet heel veel teksten door ploeteren om daar uiteindelijk te komen.
Precies.
En dan denk ik uiteindelijk, maar misschien moeten we dat later even gaan bespreken, van hoe zou je werkelijk een themapark definiëren? Want daar gaat het dan om ook vast te stellen van wat zijn dan die voorlopers?
Ja.
En ik vind dat hij daaraan voorbij gaat.
Ja, klopt. Ben ik ook met je eens.
Want wat zijn de werkelijke motieven, beweegredenen, drijfveren dat mensen naar een themapark gaan?
Ja.
En als je hem daarop specificeert, dan ga je volgens mij wat tot een beperkter set komen van voorvaders of
dan krijg je meer de Anton Clavé benadering, denk
ja,
ik.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, klopt.
Maar goed, dat gezegd hebben
we. We gaan er eens doorheen.
Dat is wel een leuk hoofdstuk.
Ja. Het is wel leuk om te weten wat er allemaal vandaan komt.
Dat vinden wij dan leuk. Ja. En dan denk ik, dan ben ik een eigenaar van een park of een marketeer van een park of zo. Wat doe ik er dan precies mee? Wat kan ik ermee? En dan denk ik, dat is leuk te weten wat vandaan komt. Maar wel vanuit de context dan van, maar wat betekent dat voor mij? Wat is nou de essentie van de themapark? Waarom komen mensen tegenwoordig naar een themapark zoals de onze? En wat kan ik dan leren uit het verleden om dat nog beter te doen?
Ja.
Maar als je die invalshoek breder benadert.
Klopt.
Een beetje loslaat. Dan denk ik, ja, dat is leuk te weten wat er vandaan komt. Dat de Droommijn ook ooit een tuin hebben gehad waar een of ander gek beeld in stond en mensen naar gingen kijken. En dus dat is een voorloper van een themapark, ja. Oké, okay, weet je wat? We gaan een gek tuintje met een... ik weet niet of dat helemaal zo nuttig is als ik het echt naar praktische nut ga kijken.
Nou, het is heel veel nice to know en de need to know die ontbreekt een beetje.
Ja.
Of in ieder geval de filter om van het nice to know daar het niet uit te kunnen filteren, dat mag wat explicieter.
Maar nice to know is wel, want als je kijkt naar de question of origins and development, de eerste paragraaf, daar wordt gezegd, iedereen wil altijd eerst zijn.
Ja.
Als marketeers vinden we moeten, en zeker bij location-based entertainment, het gaat over vernieuwing, innovatie, uniek zijn, dus allemaal claimen we, wij zijn de eerste. Ik weet toen bij Toverland de Markse Vallei openen, toen hadden we die dwervelwind.
Ja.
Die is een paar maanden eerder opgegaan dan de rest van het park. En toen hadden we ook, als je een heel parkdeel communiceren, dat is eigenlijk gaver dan alleen maar attractie. Eén attractie. Wat is dan uniek aan de attractie? En nou, toen zijn we denken, ja, wij zijn de eerste spinning coaster, re-spinning coaster met muziek aan boord.
Ja.
Zijn we de eerste in de wereld. Die tenminste in een themapark staat. Weet je wat ik... Dus als je het maar smal genoeg definieert, kun je altijd een keer eerste zijn. En ik heb ooit van Ries en Trout geleerd, dus over positionering in de marketing. Je moet als zorgen dat je de eerste bent. Want dat is hetgeen wat mensen het meest onthouden. En waaraan ze allerlei voordelen, benefits gaan toekennen. Van ja, als je de eerste bent, dan zul je ook wel de beste zijn. Zul je kwalitatief wel goed zijn. Dan heb je innovatieve mogelijkheden. En dat zal zich ook wel andere manieren uit in het park, et cetera, et cetera. Dus belangrijk om aan te tonen dat je ergens de eerste bent.
Het is voor de promotie snel scoren, denk ik.
Ja, maar dat zie je ook bij het themapark. Want ik lees hier van Knott's Berry Farm in Californië. Ik ben bij de park geweest. En daar staat inderdaad bij de entree, ik heb er nog een foto van. America's First Theme Park.
Ja.
Nog voordat Disney er was. Dan vonden ze zelf op hun website, nuanceerden ze dat een beetje. Zeiden, nou, we waren in ieder geval California's First Theme Park. Dus zijn misschien op de vingers getikt omdat iemand gezegd had, ja, maar je was toen nog niet echt een themapark.
Ook waarschijnlijk wel.
Zoiets zal het geweest zijn.
Ja, dat is ook iets waar we het zo net toen we de aflevering voor ons vaak over hadden. Ja, weet je, er zijn een hoop parken die bestonden al voordat Disneyland opende.
Ja.
Maar Disney is met iets revolutionairs gekomen. Daar gaan we het later in de aflevering over hebben. En dat maakt dat Disneyland al vanaf begin af aan een themapark is geweest. Terwijl bestaande parken die misschien wat eerder richting de amusementspark of de pretparkkant zaten, later elementen uit wat Disney dan uiteindelijk een themapark is gaan noemen, gaan toepassen binnen hun amusementspark om meer richting de themapark te gaan. Maar dat maakt ze nog niet meteen het eerste themapark van Amerika of in de wereld.
Nee, dus in die zin is het wel te begrijpen dat er vaak wordt gezegd, het is begonnen met Disney in 1955.
Klopt.
Ik denk, er is best iets voor te zeggen. En dan komt er altijd nuance. Ja, maar er was al iets eerder. En er was al dat soort trends en ontwikkeling. En dat klopt. Maar zoals we nu de themaparken kennen, in de smalle definitie van themapark, denk dat Disney daar inderdaad wel toch wel de belangrijkste rol in heeft gespeeld.
Ja, weet je, uiteindelijk de Efteling die is geopend in 1952. Maar dat is eigenlijk ook al in de jaren 30 geopend als een sport- en wandelpark. Hè?
Ja,
maar ze zijn het pas gaan omschrijven als we zijn als de Efteling geopend sinds 1952. En zo voelt het bij mij ook een beetje bij dat soort parken die claimen het eerste themapark te zijn. Ja, ze bestonden al, maar in een andere vorm en later ben je pas dingen gaan toevoegen. En vanaf dat moment is het themapark geworden. Maar dat is pas nadat ze hebben gezien hoe dat het bij Disney eraan toe ging.
Ja. Nee, hetzelfde met de Drievliet en Hellendoorn. Hè? Een tuinhuisje en een theehuisje en wat dingen erbij en attractiewaarde doorontwikkelen.
Ja.
Ja, dus die hebben de routes heel ver teruggegaan, maar daarmee zijn ze nog niet vanaf toen de tijd een themapark.
Precies.
Ik vind het wel grappig, ze noemen een aantal van die voorbeelden. Hè? De Santa Village Amusement Park. Maar die zeggen van dat ze de eerste Santa Village waren. 6 weken geopend voordat Disneyland geopend was.
Ja.
Kijk, dat is grappig. Dus ik wil aangeven, kijk, we waren eerder in Disney. Maar dan vergeet je voor het gemak maar even dat er ook een Santa Claus Land was in Indiana.
Ja.
En die was al 9 jaar eerder was die geopend. Ja. Dus ze liegen niet. Wij waren gewoon 6 weken eerder open dan Disney.
Ja. Ja.
Dus zo proberen ze allemaal wel de eerste te zijn. Maar Disney eigenlijk zelf ook zei. Hè? Toen Disney op tv kwam. Was eigenlijk van die oude mooie fragmenten. Hè, dat Disney daar zat te vertellen. Want zijn groot scherm. En dan staat hij met zijn lange aanwijstok. Staat hij uit te leggen hoe Disney er dan uitkomt zien. Hè, Disneyland. It will be unlike anything else on this earth. Ja. Ook al claimen van, nou, dit heb je nog nooit eerder gezien.
Het is wel bijzonder wat ze hier zeggen. Dat Disney juist heel, en dan Walt Disney in persoon. Dat hij juist heel erg bezig was om zijn Disneyland af te zetten tegen wat bekend stond als die amusement parks in Coney Island en dat soort dingen die toch een beetje bekend stonden als, ja, ze noemen het hier het Sodom by the Sea.
Ja.
Het Sodom en Gomorra, je kon er gokken, er liepen prostituees rond, er werd alcoholmisbruik, was er volop. En dat wilde hij juist niet, want hij hielde een plek voor familie en kinderen.
Ja.
dat gaf Coney Island gaf dat eerst ook al aan dat geacht willen zijn. Maar ze zijn er wat minder in geslaagd dan dat Disney er uiteindelijk
Ja, dat klopt. Want het grappige is, het beeld van Coney Island is inderdaad gokken en trammeland en bier. Ja. En een beetje de lagere sociale klasse werd het gezegd.
Ja.
Maar ze waren oorspronkelijk ook bedoeld gewoon voor de hele families. Met moeders en... Ja, dat is uiteindelijk een beetje losgeslagen, niet helemaal gelukt. Maar dat was ook hun opzet.
Precies, en Gala Wink die zegt geloof ik ook ergens in dit hoofdstuk... dat je had op een gegeven moment wat Park en Coney Island... die claimden dat ze dan toch wel echt voor families met kinderen waren... en voor moeders en zo. Maar die hebben uiteindelijk niet overleefd. Wat wel overleefd heeft, dat zijn uiteindelijk die parken... waar toch een beetje dat Sodom en Gomorra gebeuren plaatsvond.
Ja.
Dus maar goed, bottom line. Disney was wel echt bewust bezig om zich af te zetten tegen wat bekend stond als het amusement park. Om echt iets anders te zijn dan wat er altijd geweest is. Nou goed, en dat hebben voorgangers voor Disney natuurlijk ook altijd bedoeld. Hè? En dat is eigenlijk de boodschap uit deze eerste alinea. Eigenlijk heeft elk pretpark dat ooit begonnen is wel ooit willen claimen om iets nieuws te zijn dat nog nooit is gezien. En,
ja. Nee, maar logisch, dat doen we nu tegenwoordig nog steeds. Op het moment dat wij een nieuw park gaan ontwikkelen, ergens in een plek op de wereld, dan proberen we het altijd te positioneren. Ja, het is onschijnlijk. Dit heb je nog nooit ergens gezien.
Ja.
Want dan zeg je, ja, we zijn nummertje zoveel MeToo. Ja, waarom zou je dan naar dat park gaan? Dan wordt het de prijsconcurrentie. Ik kan voor minder geld kan ik elders terecht. Heb ik dezelfde attracties, dus waarom zou ik hier naartoe komen?
Ja, daar kom je dan bij Social Deal uit.
Ja. Ja, nee, precies. Ja, nou ja, maar dat is het natuurlijk. Dan wordt het de prijsconcurrentie.
Juist.
Dus je moet er toch voor zorgen dat je onderscheiden bent, waardoor je meerwaarde biedt en meer geld kunt vragen en uiteindelijk weer meer geld hebt om door te investeren, waardoor je nog onderscheidend kunt worden. Een beetje die spiraal upwards. En als je dat niet doet, dan gaat hij naar beneden en wordt je Social Deal. Dus ik begrijp al, dat zit al in de hele historie van de ontwikkeling van themaparken. We moeten onderscheidend zijn. We moeten de eerste zijn. We moeten uniek zijn. En de kunst is te achterhalen, wat is dan echt datgene wat werkelijk uniek was en ver weg liggen de voorloper van de echte themaparken zijn zoals we die nu kennen.
Ja, ze benoemen ook nog iets anders in dat eerste stuk hier. En dan zeggen ze op een gegeven moment, toen Disneyland eenmaal er was, werd dat heel veel in de cultuurkritische hoek werd dat bekritiseerd. Van, goh, het is allemaal niet zo nieuw, dat heeft altijd nog bestaan. Maar dan in andere vormen. Maar er is ook een stroming die komt dan, die Disneyland vooral bekritiseren, niet zozeer omdat het nieuw of niet nieuw of uniek zou zijn, maar omdat het te Amerikaans zou zijn. En dan krijg je de Baudrillard uit Frankrijk, de Umberto Eco uit Italië, die allerlei cultuurkritische benaderingen loslaten op wat Disneyland is en hoe dat de maatschappij ondermijnt en hoe de waarden die in Disneyland zitten op een gegeven moment de maatschappij ten gronde doen brengen. Ja, we hebben het er alles over gehad. De critici die zelf nooit de parken bezocht hebben, maar er wel van alles over vinden. Althans, zo zie ik ze. En pas later zijn die weer bekritiseerd. Ze wel erg vanuit eenzijdig perspectief op die parken keken. En toen kwamen de scholars eigenlijk pas die echt keken naar waar komen die themaparken nou vandaan? Wat is de historie, de stamboom een beetje van die themaparken? En vanaf toen zijn er wat werken verschenen waarin dat uitgebreid beschreven werd. Dat is het boek van Riley & Young, Theme Park Landscapes.
Ja,
een bekende. Mitra Sinovic, Total Landscape, Theme Parks, Public Space. Eigenlijk een beetje die sociologische geschiedenis. Hè?
Ja, maar die laatste twee die je noemt zijn ook echt twee gaaf boeken die ik toen tot in details heb bestudeerd. Omdat daar en daar in de met name de boek van Riley & Young wordt... echt ook wel de antecedenten van themaparken per hoofdstuk besproken. Dus wat de Uink hier nu doet in één hoofdstuk, daar hebben ik weet even niet uit mijn hoofd, maar ik denk een stuk of 12 verschillende hoofdstukken die allemaal een apart aspectje centraal staat. Bijvoorbeeld de Pleasure Gardens of de Agriculture Fairs en dat soort zaken.
Dus een leestip voor hen die dat dieper in willen duiken.
Ja, ja. Dus Riley & Young, Theme Park Landscapes, Antecedents and Variations uit 2002.
Precies.
Maar het andere boek wat je noemde, Mitra Sinovic, Total Landscape, Theme Park, Public Space, is ook wel de moeite waard. Oké.
Vervolgens beschrijven ze wel iets grappigs. Dat eigenlijk sinds dat themaparken verschenen zijn, of sinds dat Disneyland verschenen is, is de ontwikkeling van themaparken eigenlijk niet zo veel meer bijgehouden. Hè? Alleen sporadisch. Er zijn boeken verschenen over bijvoorbeeld waar komt New Orleans Square vandaan? Waar komt de Frontierland vibe en alle western-achtige themadelen? Waar komen die vandaan? Maar de ontwikkeling van de themaparken sinds dat Disneyland er is, die wordt in de wetenschappelijke hoek eigenlijk wat minder bijgehouden. En dat is dan toch wel heel grappig.
Ja, maar hoe zou dat komen? Omdat Disney gewoon de spijker op zijn kop heeft geslagen, precies heeft gedaan en niet te overtoppen is. Is dat de reden zijn? Van ja, beter dan dit wordt het niet. Klaar, we moeten er nog over zeggen.
Weet je, ik denk dat Disneyland heeft toch een beetje het publiek naar zich toegetrokken, alle aandacht naar zich toegetrokken. En zeker onder een bepaalde groep wetenschappers, themaparken worden gewoon gezien als platvermaak. Dus daar gaan we geen aandacht aan besteden. En ik vermoed dat dat ook wel een beetje speelt waarom sinds de komst van Disneyland eigenlijk vrij weinig nog gedaan is aan hoe die sector zich ontwikkeld heeft sindsdien. Je ziet dat wel heel veel in industry reports. Dus dat TAA-com rapport, dat gaat het wel over hoe de branche zich ontwikkelt. Maar echt wetenschappelijke publicaties daarover, die ken ik eigenlijk niet.
Nee, ja, ik zit erover na te denken. Ik volgens mij ook niet. Ik denk dat je daar wel een punt hebt. En weet je wat bij Disney, wat wordt in dit hoofdstuk eigenlijk niet echt besproken, maar wat bij Disney natuurlijk wel super uniek is en heel belangrijk is, dat die vervlechting tussen die symbolische wereld en de fysieke wereld, dus de belang van de IP, van intellectual property, van die content, dat hadden we bij die voorlopers hadden we dat eigenlijk niet, hè?
Nee, klopt.
Disney is de eerste, maar die komt natuurlijk uit die filmindustrie.
Klopt.
Die eerste heeft gezegd van ja, het zou ook mooi zijn als je die film gewoon, als je die real life 3D kunt beleven, als je er doorheen kunt lopen.
Juist.
En dat is een heel andere benadering. En dat zien we bij al die voorlopers, of het nou over de Romeinen gaat, of dat de European Pleasure Gardens gaat, of gaat in Coney Island, dat is het eigenlijk niet. Want toen de tijd was er die media waren er nog niet.
Nee,
dat is pas in de jaren 50, 60 een beetje gekomen dat we, nou goed, de eerste film was natuurlijk Disney Boat Willy.
Ja.
Wat is dat? 1925, 23, 27? Ja. Maar ergens in die dingen. Zwart-wit nog. En daarvoor was het eigenlijk ook niet. Dus wat dat betreft, ik denk dat, en dat wordt in dit hoofdstuk niet besproken, maar het feit dat die convergentie en die synergie met die media, dat zo'n belangrijke rol heeft gekregen bij Disney, dat het misschien wel veel belangrijker is voor van wat zijn er werkelijk op dit moment themaparken,
ja,
dan al die ontwikkelingen die hier geschetst worden.
Maar goed, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ja. Dat we een beetje vooruit, want we gaan eerst in op waar komen ze eigenlijk vandaan. En dan geven ze echt een heel uitgebreid overzicht van de oudheid tot de middeleeuwen, tot de katholieke kerk, praktijken die daar plaatsvonden, die uiteindelijk hebben bijgedragen aan wat we vandaag de dag kennen als themaparken. Niet direct, maar bijvoorbeeld in themaparken vind je bijvoorbeeld praktijken van mensen dingen mee laten maken die er eigenlijk niet zijn, zoals Force Perspective en zo. Nou, dat soort praktijken, dat heeft ook al veel eerder plaatsgevonden in de katholieke kerk, met de barok, om mensen de kerk in te lokken. Dus dat zijn niet directe voorvaders van attractieparken, maar de praktijken om mensen andere dingen te laten meemaken dan wat er daadwerkelijk is, dat bestaat natuurlijk wel al veel langer.
Ja.
En het gaat een beetje op die trant, dit hoofdstuk. Dus het zoekt helemaal terug welke mogelijke dingen bestonden er al die later weer zijn teruggekomen in themaparken. En dan krijg je inderdaad, we hebben ook de spektakels in de amfitheaters, de gladiatoren spektakels. Ja, het spektakel bestond toen, entertainment bestond toen. Entertainment is ook belangrijk in pretparken of in themaparken. Dus dat is een mogelijke voorvader van themaparken. En het gaat een beetje op die voet verder.
Ja, en je kijkt erbij van, dat vind ik een beetje teleurstellend.
Het is compleet, maar ja, we hadden het er straks al even over. In hoeverre, als je zo'n brede benadering hebt, ja, dan is eigenlijk alles wel ooit een voorvader van wat we nu uiteindelijk kennen als een themapark.
Ja, en nee, ik vind het wel grappig dat die katholieke kerken wordt genoemd. Denk je, als je het over experience hebt, dan is de katholieke kerk is volgens mij de voorloper van experience.
Ja.
Want daar moet je alle zintuigen worden aangesproken. Dus ja, met de bier ook gaan ze rond, dan kun je ruiken. Je moet of je mag meezingen.
Ja.
Je moet zitten, knielen, weer opstaan, in beweging komen. Je krijgt nog een hostie. Welke zintuigen heb je niet gehad? Het voelen. Je krijgt kippenvel van de preek van de pastoor. Nee, maar alle zintuigen worden daar aangesproken. En dan in ook nog in een mega spectaculaire omgeving.
Ja.
Dus ja, ik denk dat eigenlijk de voorloper van heel veel andere dingen is.
Ja.
En het is wel grappig dan dat tegenwoordig door Ritser ook de themaparken de Cathedrals of Consumption worden genoemd. Dus ergens knipoogt hij ook nog naar die
dat cirkeltje weer rond.
Naar die voorvaardigers. Ja.
Nou, ze lichten er wel één ding uit dat terugkomt doorheen die hele oudheid, middeleeuwen en de periode die daarna zijn gekomen. En dat is hoe tuinen zich hebben ontwikkeld.
Ja, klopt.
En met tuinen bedoelen ze echt omheinde gebieden die er totaal anders uitzien, waar landschappelijk ontwerp aan te pas is gekomen versus wat daaromheen ligt. Bijvoorbeeld steden, dat soort dingen. En dat gaat dan in de oudheid gaat dat terug tot de tuinen waar de filosofen in rondliepen. Tot op een gegeven moment de Villa Hadriana en Tivoli, waar ook rijke gezelschappen kwamen. Ook mooi aangelegde tuinen. Tot aan uiteindelijk de tuinen die onderdeel uitmaakten van de grote paleizen van de koningen, keizers in Europa.
Ja.
Die later ook zijn opengesteld voor publiek. Dus de ontwikkeling van tuinen en hoe dat die uiteindelijk zijn opengesteld voor publiek, maar ook hoe daar bepaalde architectuurelementen in zaten die eigenlijk gewoon nep waren. Je hebt wel van die Engelse landschaptuinen, dat er dan in één keer een tempeltje staat. Terwijl dat is helemaal geen tempel. Maar in de architectuur noemen ze dat een folly.
Een follies, ja.
Nou, die hele stamboom van tuinen, die ligt dus wel echt uit als dat is wel echt een hele duidelijke duidelijke voorvader van wat we nu kennen als themaparken.
Ja, waarbij Salvador Anticlavé dan uitlegt van ja, en die tuinen. Die hebben zich op een gegeven moment doorontwikkeld. Hè? Want eerst was het mooi landschappelijk genieten en rondkijken. Maar op een gegeven moment was het ook een beetje zien en gezien worden. En er gebeurde een spektakeltje. Ze hadden een watervalletje of ze hadden een fonteintje. Of er werd ooit voor het vuurwerk wordt er ontwikkeld. En we kunnen die mensen ook wel wat eten en drinken aanbieden. Dus we krijgen van die midways waar je dan in zijn tuinhuisje nog iets kunt eten en drinken.
Ja.
En daarmee begon het wel wat meer op de huidige themapark te leiden.
Ja, precies.
Maar zoals het oorspronkelijk waren, denk je, ik vind het vergezocht om dan vanuit oorsprong de Perzische tuinen en dat je daar kon jagen, omdat dat de voorvader van een themapark zijn.
Ja. Ja.
Maar ook die hebben dus een ontwikkeling doorgemaakt. Dus het is meer een geleidende schaal, langzamerhand, zoals Efteling zich ook ontwikkeld heeft, van een sport- en speelveldje, naar een sprookjestuin, naar een attractiepark, naar een themapark. Zo zien we dat eigenlijk bij veel van dit soort tuinen ook.
Ja, wel grappig. Ze zeggen dat heel veel van die studies, die hebben zich altijd gericht op Amerikaanse erfgoed en op het Europese erfgoed. Maar Filippo Calla-Oing, die kiest er bewust voor om hier ook wat Oosterse voorgangers in mee te nemen. En ik vond er wel één ding uitspringen. Dat is in China, de Yuanming Yuan. Dat zijn tuinen bij het oude zomerpaleis. En hij zegt nog, ja, het is een beetje een misnomer, want het is eigenlijk niet echt een zomerpaleis, want die keizer zat daar altijd. Maar dat is echt een themepark avant la lettre. Want in die tijden, en dan spreken we over de 18e en 19e eeuw, mocht de keizer van China mocht niet met het gewone volk in aanraking komen. Dus wat ze gedaan hadden, in de tuinen van dat zomerpaleis hadden ze steeds kleine gebiedjes uit China nagebouwd, zodat de keizer dan toch kon zien hoe dat het in dat deel van China zou zijn. Ja. Eigenlijk een beetje voorlopen van de Epcot's en de Europaparken. Dat ze ook een beetje landjes hebben om te zien hoe het daar allemaal is. Nou, vervolgens gaan ze door naar de Westerse voorgangers in met name de 19e en de 20e eeuw. En ze gaan daar eerst in op twee kunststromingen die eigenlijk met name een beetje rondom de romantiek naar voren zijn gekomen. En de romantiek, ja, dat is niet Romeo en Julia verhaaltjes, maar de romantiek, dat is een periode die zich een beetje afprobeerde te zetten van de rationalisering van de samenleving. Dus de maatschappij die werd steeds voorspelbaarder, de industriële revolutie kwam op en als tegenbeweging kwam daar een beetje de romantiek op gang, waarbij mensen juist meer op de natuur richten, op emotie in plaats van ratio. Het woord romantiek komt geloof ik van het Franse woord voor verhaal, roman. Dus het is niet romantiek in de zin van het Titanic verhaal, Romeo en Julia. Maar het gaat echt over een tijdsperiode die we zich wat meer op natuur, emotie, boven ratio voerden. En dat is een hele belangrijke periode geweest. Omdat de esthetiek en de theorie van de esthetiek, die kwam daarbij ook heel erg naar voren. Er werd heel veel waarde gehecht aan wilde landschappen. Terwijl het ook grappig was. Er is één belangrijke tuinarchitect. Die heet Lancelot Capability Brown. En die gooide eigenlijk complete landschappen rondom Engelse herenhuizen om, of rondom Engelse plattelandspaleizen om, om er heel natuurlijk uit te zien, terwijl die er helemaal niet zo uitgezien hebben. Dus we kennen wel die grote Engelse landschapstuinen. Dat is gewoon allemaal nep. Dat is niet zoals het er oorspronkelijk uit heeft gezien. Dat is allemaal zo gemaakt om maar een gevoel te geven van weidse natuur. Dat soort dingen. Dat is echt die landschapsarchitectuur. En dat is iets wat uiteindelijk wel heel erg is meegegaan in hoe dat parken worden vormgegeven.
Ja, wel grappig, want we gaan dat later in het hoofdstuk over authenticiteit natuurlijk ook zien en bespreken. Maar dat dit soort ontwikkelingen, want nu vormen ze referenties voor de hedendaagse tuinen. Want dat wordt er teruggegrepen op dat oorspronkelijke van toen, wat eigenlijk al een bedacht, ontwikkeld iets was.
Juist.
Dus ja, we zullen merken dat authenticiteit is ook een soort van geleidende schaal en een heel apart fenomeen.
Ja, dat klopt.
Maar dan zien we weer terug in dit inderdaad terugkomen.
Ja.
Want met de kennis van nu zeggen we, ja, dat zo was het vroeger.
Ja.
Niet beter weten dan dat het ook gewoon toen de tijd ontwikkeld was en dat het oorspronkelijk anders was.
Ja, absoluut, absoluut.
Ja.
Vervolgens gaan ze dan, dus dat die kunststromingen, dat enerzijds. En vervolgens gaan ze echt op de pretparken in Europa. Dus dan hebben ze het bijvoorbeeld over de Jardin de Tivoli in Parijs. Wat later ook de inspiratie is geweest voor de naam van Tivoli Gardens, die nu in Kopenhagen liggen.
Ja.
Oorspronkelijk heette Tivoli Gardens ook Tivoli en Vauxhall. En Vauxhall, dat was een soort pleasure garden in Londen. Maar wat hier wel staat, is dat dat soort pleasure gardens, pleziertuinen, dat vroeger eigenlijk voor de wat hogere kringen bedoeld was. Niet zozeer direct, maar ze lagen een beetje buiten de stad. En mensen moesten geld betalen om bij die parken terecht te komen. En daardoor had je eigenlijk een soort natuurlijke selectiefilter voor mensen die wel konden betalen, gingen wel naar dat soort parken toe. En later werden er ook toegangsgelden gevraagd om het gepeupel buiten te houden. Maar die parken die zijn steeds meer geopend voor het grotere publiek. En dat heeft ermee te maken dat de middenklasse groeide steeds meer. Je kreeg die fabriekseigenaren die wel met een hoop arbeiders te dealen hadden. En om die arbeiders een beetje tevreden te houden, ontstond er vanuit de hogere kring een beetje idee, nou, wat is nou een goede burger? Laten we van die fabrieksarbeiders nou eens allemaal goede burgers gaan maken. Dat betekent dat ze een beetje cultuur toestappen, een beetje vermaak toestoppen, dat we ze sport aanbieden en dat we zo de maatschappij een beetje opkrikken, zodat ze niet gaan staken en zodat ze tevreden fabrieksarbeiders blijven. En dat is de tijd dat die parken een beetje werden opengesteld, dat daar vermaak werd aangeboden voor ook de gewone klasses. En dat is het moment dat die tuinen die altijd privaat zijn geweest, dat die ook voor de grotere massa's beschikbaar werden.
Ja, en dat heb je allemaal in dit hoofdstuk gelezen?
Ja, ja.
Jezus, staat er eigenlijk best veel in.
Staat best veel in.
In eerste instantie dacht ik van een beetje een flauw hoofd, zeg maar. Het is hoor, ik hang aan je lip, jongen.
Ja, ja. Ja,
nee. Maar ik heb het ook gelezen.
Nou, ja, vervolgens komen ze wel weer met andere dingen. En dan hebben ze het over pageants en spectaculars. Ja. De shows van
Buffalo Bill.
Dat vond ik persoonlijk wat verder gezocht. Dat is namelijk voor mij niet echt een park. Voor mij een park is iets waar je naartoe gaat, maar nog steeds vrij kunt rondwandelen. Ja. En die pageants en spectacular, dat is voor mij meer iets wat een theater is. Je gaat
dat is denk ik ook zo, want de Barnum wordt er besproken. Hè?
Ja.
The Greatest Showman, die fantastische musical in die film.
Ja.
Ja, dat is een rondtrekkend spektakel. Een theater.
Ja.
Maar ja, elementen daarvan zijn op dit moment wel in themapark te herkennen. Ik bedoel, de shows bij Disney, die zijn erop geïnspireerd.
Ja.
Sterker nog, ze hebben een Wild West dinner show.
Ja, hadden. En volgens mij benoemen ze dat hier vooral om een beetje de commercialisering van entertainment aan te geven. En dat pretparken ook een beetje in die lijn liggen. Dus het entertainment commercieel maken voor de massa.
Ja.
Eigenlijk een soort massa entertainment.
Ja, en die spectacularisering die ermee samenhangt, die zien we ook wel heel duidelijk. En waarbij dan dat catastrofale een belangrijke rol gaat krijgen.
Ja.
Zo'n eruptie van een Mount Vesuvius of Pompeii die dan vergaat.
Ja.
Dat soort dingen zien we wel in het themapark terugkomen.
Precies, precies. Nou, wat noemen ze dan nog? We stipten het net al even aan. Panorama's en diorama's. Dus dat waren met name kunsten, schilderijen. In Nederland hebben we er nog een, hè? Panorama Mesdag in Den Haag.
Den Haag.
Waarbij je een soort 360 graden schilderij had. Zodat mensen zich even in een andere wereld konden wanen. Ze noemen het hier optical inventories. Dus om een beetje om het oog te bedriegen. En je wel een bepaald gevoel te geven. Dan stippen ze nog aan dat Hagenbeck, dat is de persoon achter de dierentuin in Hamburg, dat hij op een gegeven moment op het toneel kwam en dat in plaats van dierentuinen met kooitjes, dat hij op een gegeven moment begon met een beetje de landschappelijke aanpak, weg met de hekken. Het idee dat je, als je naar dieren keek, dat ze echt in de omgeving zaten waarin ze plaatsvonden. En ze zeggen dat heeft eigenlijk met twee guiding principles te maken van die Hagenbeck. Ze maakte hem niet alleen een zoologisch wetenschapper. En volgens mij heeft die Hagenbeck ook wel wat duisterdere kantjes. Die heeft ook op een gegeven moment die etnische dorpjes geplaatst, waarin dan een soort acteurs zaten om te doen alsof ze daar een soort etnische minderheden uitbeelden. Maar het was een storyteller. En misschien niet altijd met de beste intenties. Maar hij zette zijn dierentuin en de omgeving in zijn dierentuin in om dingen te vertellen aan een groter publiek. Dus om mensen wat bij te brengen, om ze een bepaald exotisch gevoel te geven. Dus dat is eigenlijk het eerste guiding principle van die Hagenbeck. En het tweede guiding principle was dat hij echt op een entertainment waarde zat. Het ging niet om het echte verhaal. Nee, het ging om de saillante details. Het ging om de fantastische dingen om het publiek maar daarbij te blijven houden. Dus zo betrekken ze dierentuinen ook nog in de geschiedenis van themaparken. Ze hebben het ook nog over reenactments en over geschiedenismuseums.
Ja, daar zie ik wel een directe lijn naar Disney.
Ja.
Want het is een beetje in dezelfde periode als Disney, de opening van Disney geweest. Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Walt toen de tijd ook geïnspireerd is geweest door die reenactments en wat daar gaande was. En dat zie je volgens mij ook in de manier waarop dat aantal elementen in het park zijn opgebouwd terugkomen.
En wat ik daar ook in terug vind komen is dat dat soort reenactments, die doen de werkelijkheid of de geschiedenis altijd een beetje mooier voor dan dat hij misschien in werkelijkheid geweest is. En ook vanuit een bepaald perspectief. Dus en dat deed me denken aan een boek dat was vorig jaar verschenen. Dat heet Le Puy du Fou. En dat gaat erover dat Puy du Fou, daar hebben ze fantastische shows, geweldige entertainmentwaarde. Maar dat is wel ooit opgezet door een extreemrechtse politicus in Frankrijk, Philippe de Villiers, die met dat park wel het idee had van, goh, ik zal eens laten zien hoe mooi Frankrijk eigenlijk is geweest. En dat is eigenlijk maar een heel beperkt perspectief op wat de Franse geschiedenis is. En dat komt een beetje voort uit het erfgoed van die reenactments en hoe dat misschien naar themaparken leidt. Er wordt altijd een bepaalde werkelijkheid getoond die misschien eigenlijk helemaal niet zoveel eer doet aan de oprechte werkelijkheid zoals het echt gebeurd is.
Nee, ja, in die zin is dat in Disneyland heel goed herkenbaar, denk ik. Ja, en is ook die kritische stroming over Disney is heel goed te begrijpen.
Ja, het is allemaal wat geromantiseerder.
Wat geromantiseerder, ja.
Ja,
dat is een eufemisme.
Dat is denk ik wel waar. Ja. Nou, dan hebben ze dat besproken en dan komen ze uit op de country fairs.
Maar goed, misschien daar toch even op ingaan. Want het is een eufemisme, het is sterk geromantiseerd. Maar dan kom je natuurlijk ook wel op het succes van parken en waarom. Waarom doen we dat? Mm-hmm. En hoe sterk mag je iets romantiseren? Mag je beeld schetsen wat eigenlijk niet helemaal echt is? Of moet je dicht bij de werkelijkheid blijven? En dan is, ja, denk ik, als ik dicht bij de werkelijkheid blijf, dan hoef ik die dagelijkse werkelijkheid niet ontsnappen. Dan kan ik gewoon blijven rondlopen op mijn werk en mijn thuissituatie. En ik ga juist naar die themaparken omdat ik een niet alledaagse beleving wil hebben.
Juist.
En dus daar zit ook wel altijd een spanningsveld. Mm-hmm. En als die niet alledaags moet zijn, dan kan ik op twee kanten optrekken. Ik denk, of ik maak hem mooier of maak ik hem lelijker.
Ja.
Denk, als ik dan mag kiezen, maak ik hem dan maar mooier.
Ja, ja.
Lijkt me dat toch meer mensen aanspreken en een prettige tijd geven dan dat ik hem lelijker maak.
Ja, ja, daar heb je gelijk in.
Een beetje, dat is de discussie over authenticiteit van, die Amerikanen die zijn zo plastic en zo nep. Hello, how are you? En zo. En denk, ja, ik maar heb toch liever te maken met een gemaakt vriendelijk iemand dan met een oprecht chagrijnig iemand. Toch?
Ja.
Tenminste, ja, over het algemeen wel.
Ja, ja. Ja. Ja, het is lastig, want het boek heet natuurlijk Le Puy du Faux. En dat gaat erover van, ja, moeten we wel fantastische verhalen gaan vertellen waarbij het vanuit één bepaald perspectief wordt verteld? Of moeten we dat soort propaganda eigenlijk misschien wel tegengaan? En ze trekken het wel erg ver. Maar ja, dat zijn wel vragen die in de maatschappij van vandaag de dag wel steeds meer gaan spelen.
Nou ja, absoluut. Zeker, zeer terecht dat ze gesteld worden. Maar vanuit een marketingperspectief en vanuit een financieel-economisch perspectief denk je, kun je er ook naar kijken.
Ja.
En in die zin, we hebben het net al eerder gezegd, Cathedrals of Consumption, daar zit gewoon een businessmodel achter, achter parken. En dat moet je niet vergeten. De Efteling is ook, zoals Stichting Natuurpark de Efteling, maar er zit wel gewoon een BV onder. En die moet gewoon rendementen draaien. Die wil gewoon kunnen herinvesteren en het erfgoed in stand houden. En daarvoor moet het wel aan blijven sluiten bij wat mensen willen. En dat wil niet zeggen dat je dan alleen maar je ogen moet sluiten en precies dat moet doen wat mensen willen. Want dan krijg je misschien ook een platgeslagen aanbod.
Ja.
Maar je moet wel in ieder geval een tuning mee hebben. Op aansluiten. Want anders prijs je zelf in de markt. En dan ben je uiteindelijk ben je van de markt verdwenen. Je zult ook, wil je op lange termijn geld verdienen, zul je ook op korte termijn geld binnen moeten halen. Dan is, anders is er geen lange termijn. En dat heb ik ooit geleerd van Fons Jurgens. De grootste rationalist die ik ken in de themaparkenwereld.
Kijk.
Tenminste, toen de tijd. Ja. Dat was altijd bij elke discussie platgeslagen. Ja, maar ja, goed, dan moet ook op korte termijn te geld verdiend worden. Want anders halen we het lange termijn niet, denk ik. Ja, daar is iets voor te zeggen, maar je slaat dan met elke discussie plat.
Ja.
Maar goed.
Hey, dan gaan ze door naar die country fairs, agricultural fairs, world fairs. En om het even specifiek te maken en de brug naar thema pakken wat directer te maken. Het gaat met name over de midways op die world fairs. Ja. En er is één bijzondere wereldtentoonstelling, de World Columbian Exposition in 1893. En daar had je een hele grote midway. En op die wereldtentoonstelling stond tevens het eerste echte grote reuzenrad.
Ja.
We kenden wel wat eerdere reuzenraderen, dat wordt ook elders in het hoofdstuk genoemd. Maar dit was echt waar het eerste Ferris wheel, ook genoemd naar George Washington Gill Ferris, de engineer erachter. Dit is het eerste moment waarop zo'n gigantisch reuzenrad aan de wereld werd gepresenteerd. En dat reuzenrad heeft dan later weer ondernemers op Coney Island geïnspireerd om daar ook attracties neer te zetten. Want Coney Island was al een hele bekende badplaats voor New Yorkers. Maar vanaf toen zijn ze dat eigenlijk ook steeds meer gaan entertainmentiseren door dit soort zaken toe te voegen. En gebaseerd op het succes van de midways, wat eigenlijk een beetje de attractiestukjes waren op de wereldtentoonstelling. Om dat ook op te voeren binnen de badplaatsfaciliteiten van Coney Island.
Ja, klopt. Ja, en dan krijgen we een hele mooie beschrijving over George C. Tilio.
Ja.
Waar heel veel over te lezen valt als je het over Coney Island hebt. Leuk zeg volgens mij om dat eens te bestuderen. We komen dan ook het eerste plaatje uit het boek tegen. Ja. Figuur 1 op bladzijde 27.
Klopt, klopt.
A Trip to the Moon, het Luna Park.
Ja, en dat is misschien is dat wel een mooi om op door te gaan. Want we zeggen altijd gewoon Disneyland, dat was het eerste. Want eigenlijk Coney Island is een beetje de laatste voorganger voordat we het over Disney gaan hebben. Ze zeggen Disney, dat is eigenlijk het eerste dat met thematisering werkt. Maar dat is helemaal niet zo. Coney Island had namelijk ook op zichzelf staande attracties die mensen in een bepaald thema brachten, een bepaald storytelling, dat soort. Zoals bijvoorbeeld Trip to the Moon. Dat zie je ook op dat figuur. Door mensen echt het idee te geven dat ze naar de maan gingen reizen. Dus dingen die we kennen uit Disneyland, die waren er toen al. Alleen in een minder visionaire vormdenking. En dat is misschien wat Disney zo anders maakt buiten wat er altijd al geweest is.
Ja, minder visionair. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk hebt. Want Walt was natuurlijk wel een enorme visionair. Maar het idee van de storytelling en de thematisering die toenertijd op attractieniveau werd toegevoegd, was wel heel sterk. En daarin onderscheidde zich volgens mij niet zo gek veel van Disney. Alleen Disney had het totaalpakket. Die had het totale park wat gethematiseerd was.
Ja.
En dan thematisering in de zin van, zoals we misschien al eerder hebben besproken, het werkelijk bovenliggende grote idee van thematisering. Dus niet dat wat je aan een decoratie zo ziet, maar de basic, de big idea, zeg maar.
Ja.
Fascinerend, het grappige vind ik wel. Als je dit nou vergelijkt, als je ziet wat daar gaande is bij Coney Island en kijk nu wat er bij de Efteling gaande is, dan heb ik daar toch wel een interessante kijk op. Of een interessante, ik vind het interessant. Wat de Efteling aan doen is eigenlijk een soort van, zou ik bijna kunnen zeggen, een Coney Island benadering. Steeds kleinere themagebieden. Terwijl Disney heeft gedaan, we hebben een aantal grote themagebieden en alles coherent, alles binnen dat thema. En Coney Island was een van de amusement parks met een aantal gethematiseerde attracties en daaromheen nog een klein gebiedje wat ook nog wel iets van herkenbaarheid richting het thema had. Mm-hmm. En de Efteling lijkt nou vanuit het grote themawerelden een beetje naar die kleinere te gaan. Waardoor heel veel mensen wordt bejubeld van, gaaf dat Efteling dat aan het doen is. Van dat die gebiedjes allemaal op zichzelf staande gebiedjes zijn. Maar ik denk, daarmee ga je eigenlijk steeds verder richting de Coney Island manier van thematisering in plaats van de Disney thematisering. En dat vind ik wel gaaf, dat ze dat aandurven, dat ze die stap durven nemen. Zeggen, misschien zijn zij wel visionair dat ze dat als eerste nu aan het doen zijn.
Ja.
Maar ik vind het wel eigenlijk een ontwikkeling die een beetje tegengesteld is aan wat we zien in themaparken, dat het beperkt aantal coherente, samenhangende gehelen zijn, waarbinnen dan alles op elkaar aan is gesloten. En dat dit nou allemaal hele kleine zijn. Want je kunt straks volgens mij bij de Efteling zeggen, ik heb al 9 of 10 van dit soort gebiedjes die allemaal op zich heel prachtig zijn.
Ja.
Maar als het totale overkoepelende thema, wordt het dan een beetje zoeken.
Precies, want misschien om dat even duidelijk te maken voor de luisteraar, wat is nou de grote vernieuwende waarde van Disneyland? Waarom wordt Disneyland vaak genoemd als het eerste themapark op de wereld? Dat is omdat Disneyland eigenlijk voor het eerst volledig in het hele park geïntegreerd bezig was met storytelling, thematisering en om dat ook als een soort paraplu te gebruiken. En alles wat er in Disneyland te vinden was, werd gerelateerd aan dat thema, aan die paraplu. En in een boek en interview schreef je dat het thema van Disneyland, dat zou dan reassurance zijn. Dus het komt allemaal wel goed. En inderdaad, alles wat je ziet in Disneyland komt uiteindelijk op dat thema uit van reassurance. Van als je in Disney bent, heb je het idee, het komt allemaal wel goed. Er is niks aan de hand. Beautiful life. En als er slechte dingen gebeuren, dan overwinnen we het altijd. Het goed overwint altijd het kwade. Alles komt altijd wel weer goed. En dat het werken met één geïntegreerd verhaal of boodschap en attracties, restaurants, merchandise locations gebruiken als medium om die boodschap uit te dragen voor een heel park, dat is wat Disneyland vernieuwend maakt. Eerdere parken als Coney Island hadden ook op zichzelf staande kleinere gethematiseerde gebiedjes. Maar dat waren op zichzelf staande kleine gebiedjes binnen een groter park met ook nog een hoop andere dingen. En Disney is het eerste bedrijf dat aan de slag ging met zo'n park. Laten we nou eens vanaf één centrale gedachte werken en dat in alles in het hele park doorvoeren.
Ja, dus dat betekent dat ik als ik op het moment van het ene gebied naar het andere gebied stap, dat ik in een soort van eenzelfde mood, themapark beleving blijf.
Ja.
En dat is de reden waarom ik in eerste instantie überhaupt naar het park ben gegaan. Ik wil me ontsnappen aan die dagelijkse sleur en zorg en zo. En ik stap in een contrastructuur, in een compleet andere wereld, die heel coherent is en die inderdaad dat bij Disney dat reassurance gevoel teweeg brengt. En bij Coney Island was dat dan niet, want daar had je dan één gebied, maar vervolgens stap je van het ene gebied, stap je een beetje weer in de drukte en in de toch weer een beetje in confrontatie met de dagelijkse gang van zaken, om vervolgens weer in een ander gebiedje te stappen, waar je dan weer eventjes dat moment had. Dus het waren een beetje fragmenten. Het was wat fragmentarisch opgebouwd.
Ja, klopt.
En dat heeft Disney dat anders aangepakt. En waar ik aan denk, zo op het moment dat ik naar de Efteling kijk, denk ik, is dat ook niet een beetje naar die fragmentarisering aan het gaan? Mm-hmm. En wat betekent dat uiteindelijk voor de totale themaparkbeleving, voor die gast? En hoeverre is dat dan spreekt dat de juiste motivatie aan om die dagelijkse sleur te ontsnappen en in die contrastructuur stappen.
Ja.
Met andere woorden, wat is eigenlijk die contrastructuur die de Efteling aanbiedt? En dat is altijd sprookjes, hè, geweest. Maar de sprookjes kun je oprekken. En hoe ver kun je het oprekken? Ja. Sprookjes in smalle zin. Moeder de Gans en Hans Christian Andersen en broers Grimm bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar je kunt hem ook breder trekken. Mythen, legenden, sagen, verhalen. Op het moment dat dat het geval wordt, dan lijkt het wat fragmentarischer te worden. En heb ik niet die totale, eenduidige, coherente themaparkbeleving.
Klopt.
Dus tenminste, daar zit ik een beetje mee te stoeien met de gedachte die erachter zit.
Nee, ik volg je. En contrastructuur, kun je dan nog even in Jip en Janneke taal uitleggen? Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, contrastructuur eigenlijk als je zegt, ik heb het dagelijks leven en daar stap ik uit.
Ja.
Dus ik zit een ander tijd ruimtelijk besef.
Maar dat moet wel coherent zijn.
Maar dat moet inderdaad coherent. Dat moet samenhangend. Het moet één geheel zijn. Ja. Want anders op het moment dat het niet coherent is, dan ga ik me daaraan storen. En dan merk je dat. En dan ben ik weer bezig met mijn brein, met mijn dagelijkse gang van zaken. En dan wil ik juist uitstappen.
Ja.
En dat is een heel dun lijntje. Een heel spanningsveld waar je op moet begeven. Ja. Nou goed, iets wat we dan kunnen leren misschien toch uit waar komen nou die parken vandaan? Hoe hebben ze zich ontwikkeld en wat betekent dat nou voor de huidige park? Want waar het volgens mij dus om gaat, en dat vond ik een beetje een gemis, of vonden wij een gemis aan dit hoofdstuk. Ja, het is leuk om zijn historische schets te hebben, maar het gaat uiteindelijk om wat kan ik nou als parkeigenaar of marketeer mee?
Ja.
En als je dan goed snapt waarom parken, de succesvolle parken op dit moment succesvol zijn, waar het vandaan komt, en pak dan een Disney als een mooi voorbeeld, dan kan ik herleiden wat daar de antecedenten van zijn. Wat zijn daar nou de ontwikkelingen die daartoe geleid hebben?
Ja. En wat maakt Disney dan zoveel anders dan wat daarvoor gekomen is?
Ja, en hoe kan ik dat dan naar de toekomst toe projecteren en in mijn eigen context omzetten? Juist. Dus wat kan ik er echt van leren?
Juist.
Ja, dat.
En dat hebben we nu voor Disney. Maar dat is ook wel een beetje een kritiek die wij wel eens hebben gehad. Walt Disney wordt wel altijd heel veel als de pinnacle of the industry besproken. En zeker als is dat ook. Maar er zit nog heel veel meer. Dat miste ik wel een beetje aan dit hoofdstuk ook. Wat nou voor dat heel veel meer? Zijn daar dan geen goede dingen? Is Disneyland dan inderdaad het summum? Dat miste ik een beetje in dit hoofdstuk.
Ja, maar ja, nou, ik ook wel. En is Disney dan het summum? Nou ja, ik heb de laatste tijd een ervaring gehad dat ik denk, nou, of dat nou echt het summum is, je kunt het gaan afvragen. Maar goed, hetzelfde geldt op dit moment met de Vermeer tentoonstellingen. Mega druk.
Ja.
Het is gewoon bijna niet meer te handelen. Het zit natuurlijk een businessmodel achter. Dus er moet geld mee verdiend worden. Het moet druk zijn. Maar het moet uiteindelijk wel tot gasttevredenheid leiden om op lange termijn succesvol te zijn.
En met een menselijke maat. In plaats van de
Bob Chapek
maat.
Ja, precies. Ja. Nou ja, ik denk dat inderdaad belangrijk is. En als je dat toch te ver voor je uitschuift. Of dus eigenlijk andersom besteld. Als je dat te dicht naar je toe trekt. Van we moeten op korte termijn alleen maar rendement halen. Dan zal het die lange termijn misschien toch niet zijn.
Ja.
Dus ik vraag me wel af of Disney op die manier juist bezig is. Maar ja, ze doen wel heel graaf dingen. Ze maken wel immersive worlds waar we ondergedompeld raken, waar de storytelling ons raakt, waar de content ons raakt. En dus daar zit een belangrijke succesfactor in.
Ja.
En in die zin denk ik dat Disney wel echt een heel prachtig voorbeeld is. Samen met Universal heb je wel de Champions League gehad.
Ja.
En is er niet meer? Ja, er is heel veel meer. Maar dat zijn heel veel van die parken zijn amusement parks.
Ja.
Ik bedoel, als je gaat kijken naar de Duitse parken, zit een fantastische geschiedenis van familieparken. Hè? Family-owned parken in Duitsland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat zijn wel allemaal weet je, de pretparken, de freizeitparken in plaats van de themaparken. Ja, van de themaparkhoek denk ik dat er terecht is dat ze toch wel zeggen, ja, Disney, daar is het oorspronkelijk wel de huidige benadering van themaparken, mm-hmm. is daar wel eens een beetje mee begonnen.
Ja, hier stoppen ze hun historisch overzicht op een gegeven moment. Ze zijn bij Disney aangekomen en alles wat daarvoor komt. En ze zeggen wel van eigenlijk sinds de ontwikkeling van Disneyland is er eigenlijk niet zo heel kritisch mee gekeken naar hoe de industrie zich dan heeft ontwikkeld. Maar ze doen een gooi. Ze zeggen dat er eigenlijk een vijftal trends zijn die sinds de opkomst van Disneyland die zich een beetje ontwikkeld hebben binnen die industrie.
Ja, nou ja, daar vond ik twee dingen van.
Ja.
Ik vond de plek in het hoofdstuk vond ik onhandig. Ik vond de plek in het boek onhandig. En ik vond het inhoudelijk een beetje matig. Je knikt ja, zeg maar ja. Dan weet de luisteraars het ook dat je het mee eens bent. Nee, maar het zijn een paar flauwe trends. En die zijn ook niet, ze zijn zeker niet uitputtend. We zaten even voor te filosoferen, maar zouden er zo nog 10 bij kunnen zetten.
Ja.
Ze zeggen ja, er is sprake van de resortontwikkelingen.
Ja, dat zou dan vooral in de Verenigde Staten aan de gang zijn.
Ja, maar goed, ook in Europa zien
ook,
we dat
ook
natuurlijk.
Ook in Europa.
Top 25 van Europa heeft allemaal een resort.
Ja.
Dus we gaan van een dagbesteding naar een multi-day destination.
Ja.
Ja, dat is iets wat we zien. Maar dit is alleen in termen van themaparken relevant op het moment dat je dat ook echt vanuit de beleving van het themapark doet. Dus dat je die ene dag die je onderdompeld raakt, hij zegt ja, maar dat is zo'n gaaf thematiek, thematic identity, daar kan ik oprekken. Daar willen mensen wel 2-3 dagen in verblijven. Want als je zegt ja, ik heb hier een pretpark omgeving en ik zet er een boomhut bij, dan kan dat best een succes zijn, omdat mensen graag in een boomhut slapen en dat ze die omgeving mooi vinden.
Ja.
Maar dat sluit dan niet aan bij de beleving waarom mensen naar het themapark gaan. Dus ik ga het wel ook daar om het coherente van die twee die elkaar aansluiten. Ja, ja. Daar zeggen ze eigenlijk niks over.
Nee, klopt. Ze zeggen iets anders wat me wel op is gevallen. En dat is dat ze in Amerika hebben ze dadelijk over de grotere concerns en hoe dat die zich ontwikkeld hebben door de jaren heen. En in Europa beschrijven ze die ontwikkeling ook. Maar dat doen ze het aan de hand van, ze noemen dat generational developments. Waarbij ze spreken van een eerste generatie. Dat waren vooral de landscaped amusement grounds. Waarbij niet zo superveel attracties stonden. Dan noemen ze wel de Efteling. Ook Fantasialand. Dan zeggen ze, dan is er een tweede generatie gekomen die de erfenis daarvan overnam, die juist wel weer heel veel attracties hebben toegevoegd. En ze noemen dan hier als voorbeeld Europa Park. Dat echt bewust door de Mack-familie is gestart om eigenlijk als showcase van hun attracties. Dus dan zie je wel een toename in bepaalde mechanische attracties. Maar dat zie je ook gebeuren bij Gardaland en bij Heide Park. Dan hebben ze het over een derde generatie. En dat is een generatie die eigenlijk een beetje op hun hoede was van, oh, Disney komt eraan, we moeten onze parken op gaan krikken. Dus dan zie je echt ontwikkelingen bij de Efteling, bij Alton Towers, maar ook bij Europa Park. In Frankrijk zie je een hele golf aan parken opkomen, zoals Futuroscope, Parc Asterix, Puy de Fou. Dan vragen we af of Puy de Fou echt ontstaan is als tegenhanger van Disney of als reactie op Disney. Dus ze noemen een aantal voorbeelden waarvan ik me afvraag of die hun lijn ondersteunen. Nou, dan zie je ook dat PortAventura er op een gegeven moment bij komt. En dat de ontwikkeling in Europa eigenlijk een beetje met generaties gegaan is. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik denk dat ze dan dingen te veel over één kam scheren.
Ja, nou goed, wat we geprobeerd hebben is een bepaalde duiding te geven aan een aantal ontwikkelingen die ze zien. En dan denk je, dat zou vanuit een generatie soorten parken is daar wel een plausibel verhaal neer te leggen. Als ik het op die manier interpreteer, denk ik ja. Als ik hem gewoon vrij kijk, waar zie ik, zou ik niet direct misschien daarop uitkomen.
Nee.
Maar op het moment dat hij staat beschreven, denk ik ja, ik kan hem wel volgen.
Wat ik hier heel graag zou zien, is dat er wat meer naar de individuele parken wordt gekeken. En ik geloof best wel dat er kruisbestuivingen zijn. Dus dat dingen die park X gebeuren, dat die ook kunnen beïnvloeden wat er in park Y gebeurt. Maar wat ik hier bijvoorbeeld mis, is dat de Efteling, uiteindelijk is de Efteling ontstaan vanuit een gemeenschapsperspectief. Dus dat zijn die twee kapelaans, of nee, die kapelaan en die pastoor, die samen met de gemeente uiteindelijk een natuur- en wandelpark hebben opgericht. En dat is de Efteling geworden. Ook in België heb je best wel wat parkjes die vanuit die rol van de kerk zijn ontstaan. En dat ontbreekt hier. Dus ja, je kunt het wel allemaal over bepaalde generaties gaan scheren. Maar daar, ik mis een analyse van de individuele parken en hoe die zich hebben ontwikkeld. En dat daaruit dan misschien enkele lijnen naar boven komen die je als generatie kunt betitelen. Dus ze doen hier een gooi naar een verklaring, maar ik mis nog een beetje het fijne empirische werk dat onder die verklaring ligt.
Ja, dat snap ik vanuit jouw wetenschappelijke benadering en interesse. Maar gelijktijdig moet zo'n boek moet ook wel binnen een beperkt aantal pagina's gestalte krijgen. En ook zijn eerste hoofdstuk moet wel een beetje behapbaar zijn. En als je inderdaad case studies gaat bespreken van waar komt de historie van Efteling van, of Europa Park, noem ze allemaal maar op. Om daar dan de grote lijn uiteindelijk in te achterhalen. Dan ben je zo weer 5 of 10 pagina's verder, denk ik.
Precies.
Dat vinden wij wel interessant. Maar de vraag is, vindt elke lezer dat nou de moeite waard? Ik vind dit, ik denk dat voor veel mensen dit al een redelijk uitgebreid hoofdstuk is. Denk, nou, heb ik het inmiddels wel gezien en gehoord.
Ja, wellicht wel. We zitten ook al over
Oh ja, wat gehoord hebben, we zullen eens vaart gaan maken. Ja. Naar een einde toe gaan praten.
Hey, wat noemen ze nog voor trends, Pieter?
Ja, nou ja, IP dat het belangrijk wordt. Hè? Ja. Dat zien we inderdaad overal. Het storytelling daarvan zeggen ze, ja, het gaat van experiential implicit storytelling naar explicit storytelling. Ze hebben het over immersion. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijke dingen. En ze hebben het over VIP treatments en zo.
Ja.
Ja, een beetje.
Dat zijn bijvoorbeeld de opkomst van dat soort experiences als die Star Wars, Galactic, Star Cruiser.
Echt ja, precies.
Een beetje voor de Happy Few.
SeaWorld's Discovery Cove, weet je, dat je daar met dat dolfijnen gaat zwemmen en dat soort dingen. Voor de Happy Few, ja. En dat je meer premium prijs gaat vragen.
Ja.
Ja, dat zijn eigenlijk de ontwikkelingsschetsen. Er zijn er heel veel die we dan niet zien. Hè? De conglomerates die op het komen zijn. Aggressive marketing. Een tal van andere zaken eigenlijk.
Hoofdstuk 2 van jouw proefschrift geloof ik.
Ja, dat was 10 jaar geleden. heb ik volgens mij 9 of 10 trends beschreven die toen gehaald was. En die nog steeds schadelijk zijn. Ja. Dat is natuurlijk trends. Hè? We verwarren vaak trends met hypes. Ja. Hypes is iets wat tijdelijk even opkomt en nou weer verdwijnt. Maar een trend is gewoon iets heel wat langzamerhand gestalte krijgt. En wat zich ontwikkelt en wat 10 jaar geleden misschien 5% of 15% was en nu inmiddels 20-25%.
Juist.
Dus daar zijn wel meer trends te bespreken. Dus ik vond de plek hier in dit hoofdstuk. Ik denk, waarom staat het nou hier? Maar ook de invulling, specifieke invulling. Volgens mij zou trends en ontwikkeling in de themaparkmarkt op zichzelf staand wel een interessant iets zijn. Van de andere kant moet ik dan meteen hun wel de pro's geven. Dat zij uiteindelijk key concepts hebben bedacht. Ze hebben eigenlijk de belangrijkste trends, de belangrijkste aspecten van de themaparkwereld hebben ze in al die hoofdstukken besproken. Dus dat is ook wel zo. Zo moet er dan nog een specifiek hoofdstuk komen waarin al die trends en ontwikkeling samenkomen.
Ja.
Ja, ik had het misschien wel interessant vonden eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Nou, tot slot, nog iets over de Japanse markt. Er komt als een aanhangsel, komt er nog iets over de Chinese markt, een paar hoofdstukjes.
Precies. Maar de nieuwswaarde voor mij is daar eigenlijk zo goed als nihil. Het gaat over in Japan. Er werd naar Disney gekeken, dat wilden ze ook hebben. En nog wat aanvullende zaken. In China ging het ook over iets in een vergelijkbare trend. Weet je, ik denk dat we dat voor de lezers moeten houden. Ik denk, het zijn 2-3 alinea's. En wellicht is het goed om dat aan de geïnteresseerde lezer over te laten. Misschien moeten wij eens even gaan naar, als we nou dit hele hoofdstuk gezien hebben, wat zijn dan een beetje onze takeaways? Want ik vind zelf eindigt het hoofdstuk heel plotklaps. Geen conclusie, niks. Het gaat over...
Nee, we mogen onze studenten geen paper afsluiten.
Nee, precies. precies. Nee. Dat doet ChatGPT beter.
Ja, dat verwacht ik wel, ja. Nee, het valt opeens dood, ja. Het is over, het is af, geen conclusie. Er komt nog een aanhangsel over China en Japan bij. En dat was het dan. Maar wat er wel aangaf, ik zou het interessant vinden als we toch vanuit een sterke definitie van themaparken beginnen. Zeggen van, wat is nou de essentie van themapark? Waarom komen mensen naar een themapark? En dat we dan kijken welke ontwikkelingen en welke antecedenten zijn daar aan voorafgaand. Ja. Ze hebben daartoe geleid. Want dan kunnen we zeggen van oké, als ik dat dan snap, dan kan ik dat vergroten. Dan kan ik dat aanpassen. Of kan ik er iets mee om mijn beleving van mijn themapark te verbeteren. Maar doordat dat niet de basis is geweest van denken, is het een historische schets van alle mogelijke ontwikkelingen van themaparken. Dus dat is één. Wat ik aan vind, gelijktijdig, het zet me wel weer aan denken. Wat ik net zo zei, wat er bij de Efteling gaande is. Denk, dat komt al voort uit dat je zo leest van wat voor ontwikkelingen zijn er hier nou gaande. Van de amusement parks, et cetera. Dus dat is wel een interessante. Ja, what else?
Het is voor mij, ik heb daar in een andere context ook wel eens over nagedacht. Van wat kunnen we eigenlijk leren van die geschiedenis van die themaparken? En dat is eigenlijk ook wel wat ik eerder zei. We zien in themaparken een hoop praktijken en die zijn ooit elders gebruikt. Ik zou het interessant vinden om terug te gaan. Wat is nou de essentie van die praktijken en waarom ze al zo lang bestaan? Waar dienen die toe? En als je dat beter snapt, dan snap je ook waarom al die dingen samenkomen in het themapark. Dus bijvoorbeeld het in een andere wereld zetten van mensen, dat bestaat al super lang. Waarom is het al bestaan? Waarom werkt dat? Ja. Wat zijn daar de trends en ontwikkelingen binnen geweest? De successen binnen? En als je die allemaal snapt, dan snap je waarom dat ook werkt binnen themaparken. Iets gelijks met het opzetten van een park, een afgesloten omgeving. Dat gaat terug tot die tuin dan schijnbaar. Waarom is dat toen nooit zo gedaan? Wat ik een beetje mis in dit hoofdstuk en wat ik denk dat wel de bottom line zou moeten zijn van zo'n geschiedkundig overzicht is, waarom hebben dingen destijds zo bestaan? Waarom werkte die? Waarom werkte opeenvolgens waar aanpassingen aan werden gedaan? Waarom werkte die beter dan de voorgangers? En hoe zijn we zo uitgekomen bij themaparken? Want als je zo'n overzicht hebt, dan heb je eigenlijk een overzicht van alle succesfactoren die het product beter hebben gemaakt door de jaren heen. En dan kun je snappen, inderdaad, daar kan ik aan trekken, dat kan ik verbeteren, dat knopje kan ik omzetten en dan gaat het hier ook beter werken.
Ja.
En die bottom line, die mis ik een beetje. En ik heb hem zelf ook niet voor handen. Want ik ben ook geen geschiedkundig expert. Ik zou niet weten hoe dat ik een historisch overzicht zou moeten maken. Want dat zo ben ik gewoon niet opgeleid.
Nee, maar ik denk dat als ik het zo hoor, dan zou het... misschien hebben ze die discussie ook wel gehad hoor. Moet dit hoofdstuk aan het begin zitten? Er is heel veel voor te zeggen om met zo'n hoofdstuk te beginnen. Of had dit hoofdstuk aan het eind moeten zitten? Mm-hmm. Als je al die inzichten hebt van die key concepts, dan je snapt van wat is nou belangrijk. Immersion, daar gaan ze het over hebben. Ze gaan het over time en temporality. Ze gaan het over al dat soort relevante authenticiteit begrippen gaan ze hebben. Gedurende het boek. En dan gaan dingen misschien beter op zijn plek vallen. Yes. Dan kun je zeggen, oké, nu we dat besproken hebben en snappen wat daar de essentie van is. Hoe dat in elkaar steekt, hoe dat werkt. Zo'n fenomeen. We zien dat in themaparken terugkomen. En kijk eens, dat aspect, immersion, zat er toen de tijd daar al in. Ja. En dat aspect van het belang van inclusion zat er toen de tijd daar al in. En gaan zo maar door.
Precies.
Maar ik kan me goed voorstellen, die groep van al die scholars, dat ze een hele discussie hebben gehad, moeten we het hoofdstuk in het begin of het eind doen? En er is heel veel voor te zeggen om dat in het begin te doen. Want ja, je begint met het themapark.
Dat klopt.
Hoe is dat dan ontstaan? Maar we zitten met een aantal vragen die niet beantwoord worden en die waarschijnlijk in het loop van het boek wel beantwoord worden. Ja. En als je dan terugkijkt naar dit hoofdstuk, hey, nou snap ik het. Maar veel mensen kijken dan niet meer terug naar dit hoofdstuk. Want dat heb je gelezen, heb je afgewinkt en door. Juist. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Ik wil door. Ik wil niet nog eens een keer dit hoofdstuk herlezen.
Juist.
Dus misschien was dat een oplossing geweest. Maar. Ze hebben er lang genoeg over gediscussieerd om uiteindelijk in hoofdstuk 1 te plaatsen. Dat hebben we inmiddels wel begrepen van de betreffende auteurs. Ja. Dus,
wij zijn ook alweer enige tijd aan het lullen over één hoofdstuk. Dus,
ja, we gaan ermee stoppen. Hè?
We gaan ermee stoppen, denk ik.
Lijkt me heel... heel goed. Genoeg over dit hoofdstuk. Een mooie, interessant hoofdstuk met een hoop interessante nice to know's. En ja, een aantal toch wel niet to know's die dit tot denken aanzetten. Dus ik vond het echt wel de moeite waard.
Ja, precies. En weet je, dat heb ik altijd van Hans Momma's geleerd. Om het heden te snappen, moet je kijken naar waar het heden vandaan komt.
Ja.
En in dat opzicht is dit een mooi hoofdstuk.
Ja, nou je het over Hans Momma's hebt, wil ik daar weer over doorgaan. Want wat ik van Hans Momma's heb geleerd, is zijn verdichting, expansie en vervlechting van die vrije tijd. En met name die vervlechting van die vrije tijd, dat is iets wat ik hier dan mis. Ja. Dat denk ik, zo had ze het kunnen bespreken. Hè? Als je het hebt over die resource bijvoorbeeld, en als je het hebt over dat coherente van een thema, daar zit volgens mij, en het belang van IP, daar zit volgens mij die vervlechting in. Tussen die symbolische en de fysieke wereld. En wat ik straks ook al zei, van dat Disney uiteindelijk volgens mij zo ontzettend uniek is, omdat ze ook die vervlechting hebben met die mediale wereld. Mm-hmm. Met die symbolische wereld, dat komt eigenlijk, wordt niet expliciet benoemd. Dat zou wel interessant zijn.
Wellicht dat ze dat nog in een ander hoofdstuk gaan steppen dan.
Ja, daar gaan we dan later tegenkomen.
Precies.
Voor nu, dankjewel voor de nice talk. En we spreken elkaar.
Dan gaan we weer terug naar het heden.
Ja, oké. Okay. Hey,
Pieter, bedankt.
Morgen. Ciao. Wil je nou meer weten over pretparkwetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
Tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.